Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, we gaan weer lekker verder met een nieuwe serie die we vorige week zijn gestart. Namelijk de serie Afrekenen met, zoals ik vorige week heb gezegd. Ik heb vorig jaar in 2025 heb ik ook aan het begin van het jaar een serie gedaan over afrekenen. Het is best wel een favoriet thema van me. Er is nog heel veel over te zeggen. Ik heb het vorige week gehad over afrekenen met afwijzing. Vandaag gaan we het hebben over afrekenen met armoede denken. En volgende week en de week daarna gaan we het hebben over afrekenen met zelfmedelijden. En de laatste weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dat maakt niet zoveel uit. Dus volg ons, abonneer je, druk op het belletje. Dan weet je altijd wanneer er weer een nieuwe podcast komt. Elke woensdag om 5 uur komt er in principe eentje uit. Dus daar kan je agenda op gelijk zetten. Soms niet, want dan is het vakantie. Maar over het algemeen elke week om 5 uur op woensdag. Nou, vandaag afrekenen met armoede denken. Nou, wat is dat eigenlijk? Hè? Wat is nou armoede denken? En ik zou het zo willen zeggen in het kort. Armoede denken is een houding of een aaneenschakeling van denkpatronen die een mens arm houden. Zowel geestelijk als materieel. Dus geestelijk en materieel. Ik ga het vandaag iets meer insteken op het armoede denken rondom financiën. En dat soort dingen. En materieel, om het even zo te zeggen. Maar misschien is het een wat controversiëler thema. Heb je er nog nooit Bijbels onderwijs over gehad. Maar als ik de Bijbel lees, als ik kijk naar het volk van God, het Joodse volk, dan zie ik dat God ook goede plannen heeft met zijn kinderen, met de gelovigen. En dat hij ze wil helpen opgroeien in overvloed. Zowel in vreugde, in vrede, in alle geestelijke weldaden. De Bijbel zegt dat Jezus gekruisigd werd. Hij werd arm, zodat wij rijk kunnen worden. Nou, dat is in elk opzicht. Emotioneel rijk, geestelijk rijk. Maar ik geloof ook materieel dat je in ieder geval genoeg hebt om van te leven en om van uit te delen. Want dat is wat overvloed betekent. Overvloed is niet zodat je zelf lekker kan zwemmen in al het geld als een soort Dagobert Duck die geld zit te tellen. Lekker in een soort kluis aan het baden bent in al je centen. Dat is niet waar overvloed voor bedoeld is. Overvloed is bedoeld om tot zegen te zijn in deze wereld. Dus ik geloof dat het zijn wil is dat je overvloedig bent. Dus ook op financieel gebied. Maar dat betekent in de eerste instantie dat het begint bij de vernieuwing van je denken. Of zoals je favoriete financiële influencer zou zeggen, mindset. Het gaat allemaal om mindset. Nou, dat is niet wat ik zeg. Ik ga het hebben over vernieuwing van je denken. En ik wil een aantal oorzaken noemen over wat armoede denken veroorzaakt. En daarna wil ik je ook een aantal sleutels geven om af te rekenen met armoede denken. Maar ik denk als je die sleutels hoort, of die oorzaken hoort van armoede denken, dan ga je denk ik ook wel zien wat de sleutels zijn om ermee af te rekenen. Maar die hoop ik aan het einde in ieder geval nog even voor je samen te vatten. Nummer 1 is, wat is een oorzaak voor armoede denken? Is gewoon simpelweg een gebrek aan kennis en wijsheid. Misschien schrok je net wel even toen ik zei, God wil dat je rijk bent. Nogmaals, je begrijpt hoe ik het bedoel. Als je de Bijbel leest, dan lijkt het erop dat God echt wel wil dat wij overvloedig zijn. En ik zeg het lijkt erop, maar het is gewoon zo. En in de eerste plaats begint het dus bij weten, begrijpen wat de Bijbel zegt, wat God zegt over overvloed, over en dus ook over armoede en rijkdom. En Hosea 4, vers 6 zegt, mijn volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis. Heel veel mensen weten niet waar ze mee bezig zijn, niet omdat ze nou zo dom zijn of zo, maar omdat ze gewoon simpelweg geen kennis hebben. En daarom is het heel belangrijk dat je kennis hebt over geld, over financiën. En wat de Bijbel hierover zegt is dus ontzettend belangrijk. Soms hebben gelovigen geen verstand van Bijbelse financiën, op wat voor manier dan ook, begrijpen ze niet wat Gods bedoeling hiermee is. En doen ze er zelfs bewijs van een beetje vies over. Hè? Weet je, want geld is nou eenmaal de wortel van alle kwaad. Nee, de wortel van alle kwaad is geldzucht. Dus niet geldzuchtig zijn of geld worden, maar zorg dat je wel kennis vergaart over hoe de Bijbel spreekt over financiën en over overvloed. Dus supergoed dat je deze bent gaan luisteren, deze podcast. Even gewoon een paar dingen die de Bijbel zegt over zegen / overvloed. Dus Spreuken 10 vers 22, ik noem maar even gewoon twee teksten hoor. Maar daar staat, de zegen van de Heer maakt rijk. Zijn zegen maakt rijk. Zwoegen voegt er niks aan toe. En Jacobus 1 vers 17, elke goede gave komt van boven. God wil zorgen voor zijn kinderen en hen overladen met overvloed, zodat je dat kan uitdelen aan anderen. De sleutel 1 is: een gebrek aan kennis en wijsheid zorgt ervoor dat je een armoededenk kan hebben, omdat je dat nou eenmaal hebt meegekregen vanuit je opvoeding, vanuit je achtergrond, vanuit de cultuur en context waarin je bent opgegroeid. Nummer 2 over oorzaken van armoededenken is nalatigheid. En die nalatigheid is een persoonlijke nalatigheid van mensen die vaak geënt is op dingen zoals, ja, God zorgt toch voor me. Dus ik doe het gewoon simpelweg met wat er op me afkomt. En ik zit hier en ik wacht en dan alles wat ik krijg, dat krijg ik van God. Dus ik ga daar verder ook geen geloof aan verbinden, of ik ga daar ook geen mentaliteit aan verbinden, of geen arbeid aan verbinden. God zorgt voor mij en ik wacht het vanzelf af. Dit klinkt goed, maar is vaak een hele afwachtende houding vanuit een soort godszorgbeeld, die eigenlijk eerder gewoon een bepaalde luiheid is met een geestelijk sausje. Als ik mensen hoor klagen dat ze niet leven in overvloed, maar ondertussen 20 uur per week werken, dan denk ik, ja, dan moet je misschien daarmee aan de slag. De Bijbel zegt nadrukkelijk ook: de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt er niks aan toe. Maar laat me je dit zeggen: zwoegen voegt er dus niks aan toe, maar niet zwoegen haalt er wel vanaf. Dus God is de God van zegen en hij zorgt absoluut voor je. Maar de kippetjes vliegen gewoon simpelweg niet in je mond terwijl je op je stoel zit. Ook het manna in de woestijn waar het volk Israël van mocht eten, ook dat moest verzameld worden en er moesten broden van gebakken worden. En laat me dit voorop stellen: God zorgt absoluut voor je. Dus de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt er niks aan toe. Maar niet zwoegen of lui zijn doet er aan af. Dus wij moeten wel een werkmentaliteit hebben. Wij moeten wel bereid zijn om met onze voeten in de klei te staan, onze handen vies te maken, om te werken voor onze cent, om te werken voor ons brood. Want de Bijbel zegt: de arbeider is zijn loon waard. Dus hoe jij je werk doet, met welke toewijding, maar ook in volume, hoeveel, heeft invloed op hoe jij omgaat met financiën, hoe je kijkt naar financiën. Nou, Spreuken 12 vers 11 zegt bijvoorbeeld: wie zijn land bewerkt zal met brood verzadigd worden, maar wie leeglopers navolgt is een mens zonder verstand. Of Spreuken 10 vers 4 zegt: een slappe hand maakt arm, maar de hand van de vlijtige die maakt rijk. En als je zou Spreuken eigenlijk helemaal moeten lezen, maar op twee plekken kan je lezen dat de armoede komt over je heen als een rover wanneer je lui bent. Dus je kan een bepaalde mindset hebben die gericht is op van, ja, God zorgt voor me en allemaal goed. Dus ik wacht maar af en ik doe het met wat ik heb. En daar is in de basis op zichzelf nog niks mis mee. Ik geloof echt dat we tevreden moeten zijn met wat we krijgen. Maar als het een slap excuus is om jouw luiheid mee te verdoezelen, dan moet je ermee aan de slag. Dus sleutel 2, ik zeg nalatigheid, maar ik bedoel natuurlijk luiheid. Laat het geen sluier zijn voor je luiheid. Nummer 3 over wat oorzaken zijn voor armoede denken is ontevredenheid. Klagen en een tekort denken. En er is een uitspraak die zegt: het glas van de optimist is half vol, die van de pessimist is half leeg, maar die van de psalmist die stroomt over. Psalm 23, mijn beker vloeit over. Het volk van Israël, zij hadden toegang tot manna, maar zij dachten altijd in tekorten. Ze begonnen te klagen over die voedselvoorziening, terwijl God altijd in meer dan voldoende voorzag. En ze waren zo verzuurd geraakt, zo ontevreden geworden, dat ze op een bepaald moment zelfs bereid waren om terug te gaan in de slavernij van Egypte, omdat ze daar dan weer vleespotten zouden hebben. Hoe bizar is het dat ontevredenheid, waardoor je gaat klagen, je hart beïnvloedt op zo'n manier dat je bereid bent om terug te gaan in slavernij, om er maar voor te zorgen dat je eigenlijk op een halve manier voorziet wordt in alles wat je nodig hebt. Kijk, het volk is al eens op weg naar het beloofde land wat overstroomt van melk en honing. En in de weg naar het beloofde land zul je soms een woestijn door moeten gaan, maar dan moet je niet terug willen gaan in de slavernij. En dat het gemor en het geklaag en de ontevredenheid van dit volk beïnvloedde hun hart. Je kan ook lezen in Exodus: ze werden bitter. Zorg dat je niet bitter wordt op degene die jou dagelijks voorziet in wat je nodig hebt. Spreuken 15 vers 15 zegt: voor de ellendigen zijn alle dagen slecht. Voor de ellendigen zijn alle dagen slecht. Mensen die altijd maar klagen en zeuren en piepen en ontevreden zijn op alles wat ze krijgen en wat mensen voor hen doen of niet doen, die hebben altijd een slechte dag. Hun gezicht straalt het uit. Ze hebben een slechte dag. Ze praten over een slechte dag. Ze voelen een slechte dag. En ze functioneren een slechte dag. Spreuken 15 vers 15. Voor de ellendigen zijn alle dagen slecht. Voor mensen die klagen zijn alle dagen slecht. Elke dag is een slechte dag. Maar een vrolijk hart. Spreuken 15 vers 15. Een vrolijk hart. Dit is echt mooi. Heeft een voortdurende maaltijd. Een vrolijk gemoed. Als je zegt, oh halleluja, ik ben dankbaar voor deze nieuwe dag die God me heeft gegeven. Dank u wel, Heer, dat u de zon laat opgaan. Dank u wel dat u het laat regenen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dank u wel dat u genadig bent, Heer, totdat u terugkomt. Dank u wel dat u ons voorziet in alles wat we nodig hebben. Ik zal vandaag vrolijk zijn en ik zal de Heere prijzen. Geloof mij, dan heb je geen eens eten nodig. Dan heb je al een voortdurende maaltijd, een vrolijk hart. Ontevredenheid, klagen en tekort leiden ook tot armoede denken. Nummer 4 is angstdenken. Heel veel mensen hebben een enorme angst als het gaat om financiën en voorziening, waardoor ze een neiging hebben om geld te verzamelen. En dan kom ik toch even terug op dat volk van Israël. God gaf aan het volk van Israël manna, altijd genoeg voor de dag. En weet dat God altijd genoeg heeft voor deze dag. Net als die manna die hij zond. En het volk Israël verzamelde het elke dag. En dat staat heel duidelijk in Exodus. En in nummerie, ik denk 18 of 16, kan je het ook lezen. Exodus 16. Ik denk dat je daar ook kan lezen. God zei letterlijk tegen hen, je mag het niet verzamelen voor de volgende dag. Je mag het niet bewaren. Er was volgens mij één moment, en dat was op de dag voor de Sabbat, dat ze het mochten bewaren tot voor op de Sabbat. Maar alle andere dagen moesten ze het verzamelen en diezelfde dag bakken en gebruiken om te eten. Maar wat deden sommigen? Zij begonnen te verzamelen en zij gingen oppotten. Ze dachten, oh, er ligt nu heel veel. Als ik dat nou verzamel, dan heb ik genoeg voor de komende dagen. En dat is wat oppotten met ons doet, is dat we soms de neiging hebben van, oh, nu kan ik geld pakken, dus laat ik het maar pakken en opslaan. Dan heb ik een appeltje voor de dorst, zoals we het altijd zo mooi zeggen. Maar het gevolg van die Israëlieten die hun manna verzamelden, is dat die manna de volgende dag bedorven was. Er zat een worm in die potten, heel die manna was bedorven, je kon er helemaal niks mee. En daarom zegt Jezus ook, je moet je niet focussen op geld en op kleren en op spullen. Want mot zullen het aanvreten, geld zal vergaan. Je kan geen geld meenemen naar de hemel. Wees niet bezig met morgen, maar wees in het hier en nu als het gaat om financiën. Denk niet in sparen, sparen, sparen voor wanneer er een keer een probleem komt. Je moet gezond omgaan met sparen. Je moet gezond omgaan met welvaart opbouwen. Maar niet onnatuurlijk oppotten vanuit een angst voor wanneer je denkt dat je nog eens een keer iets nodig hebt. 2 Korinthe 8 vers 15 zegt het zo mooi. Wie veel had verzameld, had niet over. En wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Ja, dus mensen verzamelen veel, maar ze hebben aan het einde van de dag echt niet over. Ook al denken ze het wel. En wie weinig heeft verzameld, had niet tekort, had niet te weinig. Leef met de dag in de voorziening die God jou geeft. Aan het einde van de dag is alles van God. Goud en zilver zijn van Hem. Je kan het niet meenemen. De hemel in. In de hemel zijn de goudstaven, zijn straatstenen. En ik geloof ook, dit angstdenken is nauw verbonden met het denken in tekort. Weet je wel? Durf je daadwerkelijk te vertrouwen dat God elke dag voor jou zorgt? Ik geloof een van de manieren om af te rekenen met armoede denken is door los te komen van de veiligheid die geld jou denkt te geven. Een van de manieren om af te rekenen met armoede denken is door los te komen van de veiligheid die je denkt dat geld jou geeft. Dat is echt zo mooi. Het klinkt tegenstrijdig, maar het is een geestelijke wet. Het lijkt alsof ik geld weggeef of er niet mee bezig ben. Dan hou ik te weinig over. Maar je gaat zien hoe minder je ermee bezig bent, hoe meer je overhoudt. Dus oorzaak 1, gebrek aan kennis. Oorzaak 2, luiheid. Oorzaak 3, ontevredenheid. Oorzaak 4, angst. En dan oorzaak 5 is een houding van slavernij. En ik denk dat we onbewust leven in een cultuur van slavernij. Heel veel mensen, en ik trouwens ook zelf, nemen vaak genoegen met een maandelijkse paycheck die voorspelbaar is. Ik zeg ik zelf, maar dat is een beetje zo. Het geeft vrijheid voor je gevoel dat je elke maand hetzelfde bedrag op je rekening hebt. Maar tegelijk is het een slavenjuk. Want je wordt geacht op de dagen, binnen de uren die met je zijn afgestemd, binnen de tijden
waar je voor verantwoordelijk bent binnen de taak die je moet uitoefenen. En je kan vaak moeilijk meebewegen met wat God wil doen in je leven. Zowel als het gaat om financiën als om tijd. Kijk, en heel veel veiligheid geeft zo'n loondienstverband, zo heel veel veiligheid geeft het niet. Want als het bedrijf waar je werkt failliet gaat, ben je ook je veiligheid kwijt. En ik zeg niet dat iedereen ondernemer moet worden of voor zichzelf moet gaan werken. Of moet gaan leven in geloof. De Heer moet daar heel duidelijk in spreken. Maar er zijn natuurlijk tal van verschillende manieren om op een flexibele manier te werken, waarbij je de mogelijkheid hebt om naast je werk je inkomsten gewoon uit te breiden. Is het dan niet spannend? Ja, misschien wel. Maar het is niet minder spannend dan wanneer je in loondienst bent. En ik geloof dat de loondienstcultuur waarin wij zitten, met dienstverbanden en vaste paychecks maand tot maand, zijn een moderne vorm van slavernij die een schijnveiligheid geven, die wegvallen zodra je je baan kwijt bent. Aan de andere kant daarvan kan je ervoor kiezen om te gaan leven in afhankelijkheid van de Heer, je eigen werk te bepalen en daarmee ook je eigen inkomstenstroom te genereren. Want dat is ook de manier waarop God je inkomsten kan vergroten. Nogmaals, ik zeg niet dat je je dienstverband moet opzeggen, maar als jij een businessplan hebt en je gelooft dat de Heer je daarvoor roept, doe het. Als je geroepen bent om het koninkrijk in te gaan werken, ga in vertrouwen, geloof en hij zal voor je zorgen. Ik kan uit eigen ervaring zeggen, wij hebben een bedrijf gehad en ik had een vast dienstverband, ik verdiende goed. En we maakten de stap om een eigen bedrijf te beginnen. En het was enorm spannend. Maar we hebben gezien, direct daarna begonnen de financiën te flowen. Hetzelfde gold voor wanneer we ons bedrijf verkochten, aan de kant zetten. En we in geloof gingen leven van een stukje dienstverband en van giften. En ook toen hebben we nooit tekort gehad. God kan je zegenen in flexibiliteit op het moment dat het nodig is. En daarbovenop, omdat je bereid bent om op hem te vertrouwen. En de tegenovergestelde van een slaaf is een kind. En in Lucas 15 kan je zien dat die grote broer van de verloren zoon, die verloren zoon die komt thuis, zijn vader legt een groot feest aan. En die grote broer die zegt dan, ik heb al die jaren heb ik alles goed gedaan, ik heb keihard gewerkt, ik heb jouw geld niet uitgegeven, maar ik heb nooit er wat voor teruggekregen. En nu komt mijn broertje en die krijgt gelijk een geit of een bok of wat is het, een koe en een groot feest. En dan zegt die vader, die zegt, maar jij was altijd al hier in mijn huis. Jij was altijd al hier in mijn aanwezigheid. Jij had altijd kunnen nemen van wat ik heb. Je had er altijd aanspraak op kunnen maken. Hoe? Simpelweg door te vragen. Een kind, kijk, een slaaf moet doen wat zijn meester hem vraagt. En een kind heeft aanspraak op de erfenis van zijn vader. En niet om hem leeg te trekken. Maar een kind kan delen in de welvaart van zijn vader. Nou, laat me je dit vertellen. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan ben jij een kind van God. De Bijbel zegt dat je in Jezus Christus met hem gezeten bent. En dat jij mede-erfgenaam bent van hem. En dan komt die Nederlandse inslag of die neiging van binnenuit, die we hebben geleerd als kinderen, toen de snoepjeszak voorbij kwam. Wie vragen worden overgeslagen. Nein, nee, niet, nol. Dat is Calvinistische kolder. In de Bijbel staat, wie vragen, die zullen ontvangen. Wie vragen, die zullen ontvangen. Daarom zegt Jezus ook in Lucas 11, dat als natuurlijke vaders al hun kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de Vader, de hemelse Vader, ons dingen geven die wij aan hem vragen. En daarom zegt hij in vers 11, bid en u zult gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klop. En er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, er zal worden open gedaan. Als natuurlijke vaders al goede dingen weten te geven aan hun kinderen, hoeveel te meer zal onze hemelse Vader ons alles geven waar we om vragen. Je bent geen slaaf van God, je bent zijn kind. Nou, afrondend. Ik probeer het een beetje kort te houden, want officieel is het 20 minuten. Afrondend. Hoe reken je af met armoede denken? Hoe overwin je deze 5 patronen die ik je net heb genoemd? Het gebrek aan kennis, nummer 1. Nalatigheid, 2. Nummer 3, ontevredenheid. Nummer 4, angst. En nummer 5, een houding van slaaf zijn. Hoe overwin je het? Ik heb 6 sleutels voor je die ik je mee wil geven om af te rekenen met armoede. Nummer 1, verzamel Bijbelse kennis, wijsheid en onderwijs. Er is superveel beschikbaar online. Je bent goed begonnen met deze podcast. Zet het door. Volg een cursus. Zoek video's op. Lees boeken. Lees de Bijbel. En neem van mij aan, de Bijbel is veel rijker op dit gebied dan wij vaak denken. Lees eens Spreuken, gewoon het hele Spreukenboek. Lees het eens door. Volgens mij heeft Spreuken 31 hoofdstukken. Dat betekent dat je elke dag van de maand een keer het hele Spreukenboek kan lezen. Lees het eens door en dan ga je leren wie er dwaas is en wie er wijs is. Het is als een spiegel voor je, waardoor je absoluut gaat afrekenen met onder andere dit armoede denken. Lees de Bijbel en met name ook Spreuken. Je hoort ook veel in deze podcast teksten uit Spreuken. Nummer 1, verzamel kennis zodat je niet ten onder gaat. Zodat je vernieuwd wordt in je denken als het gaat over armoede en overvloed. Nummer 2, weet wie je bent in Christus met God als jouw vader. Jij bent zijn kind en met Jezus ben je mede-erfgenaam. Nou, deze geestelijke doctrine in Romeinen 8, waarin staat dat je geen slaaf meer bent van de angst en van de zonde, maar dat je de geest van God hebt ontvangen, waardoor je kan zeggen, Abba, Vader. Zijn geest in jou maakt dat jij een kind bent van hem. Alle die in hem geloven, zegt de Bijbel, hij heeft hen de macht gegeven kinderen van God genoemd te worden. Als jij gelooft in de Heer Jezus Christus, als jij de Heilige Geest hebt ontvangen, dan ben je zijn kind. En dat is je identiteit. Jouw identiteit is niet een arme lambal. Jouw identiteit is niet Pietje Puk van de hoek op de straat, die bij iedereen een beetje aan het bietsen en aan het bedelen is. Nee, je bent een kind van God. God is jouw vader. En al het goud en zilver zijn van hem. Dus kom los van dat slavernijdenken. Zowel mentaal, hè, in je hoofd, in je denken. Maar ook, kijk eens van ja, op welke manier zit er nog een bepaalde slavernij in je leven? Ik spreek zoveel mensen die zeggen, ja, ik werk al 10, 20 jaar bij dit bedrijf en het geeft me een bepaalde zekerheid. Het is onzin, het is een schijnveiligheid. Maar we denken dat het veiligheid is. Maar ondertussen zitten we in een soort gouden kooi waarin we onszelf gevangen houden, maar nooit volledig kunnen wandelen in het vertrouwen op God. Dus weet wie je bent in Christus met God als vader. Weet dat je een kind bent van hem en dat je met Jezus mede-erfgenaam bent. Kom los van die slavernij. En vraag, en je zult ontvangen. Als je ergens een verlangen naar hebt, vraag het aan God. Vraag het aan God. Soms kan het een kleine bevestiging zijn. Ik zal dit verhaal vertellen. Ik heb wel eens een keer een toen liep ik de trap af, toen keek ik naar mijn schoenen. En toen zag ik dat er allemaal scheuren in mijn schoenen zaten. En mijn schoenen gaan heel snel kapot. Dat komt omdat ik denk ik heel veel loop. Nee, ik weet het niet. Maar, en ik zag die schoenen en ik zag die scheuren. En ik zei in mezelf, ik zei tegen de Heer, ik zeg, oh Heer, een nieuwe paar schoenen zou wel fijn zijn. En ik denk dat het of die dag of ergens in die week, het was niet heel lang daarna. Het was echt binnen 0 tot 3 dagen of zo. Dat ik op een plek was waar ik stond te bidden met een aantal mensen en niemand zag mijn schoenen. En ze waren helemaal niet zo zwaar gehavend hoor. Maar diegene gaf me daarna geld en die zei, ik wil graag dat je nieuwe schoenen koopt. Want een prediker moet in ieder geval op goede schoenen lopen. Welzalig de voeten van hen die de vrede verkondigen, zegt de Bijbel. Dus daar moeten goede schoenen omheen. Vraag en je zult ontvangen. Nummer 3, afrekenen met armoede denken. Begin dus ook met afrekenen met angst. En dat heeft alles te maken met vertrouwen op God. In Matthäus 6 zegt Jezus, kijk eens naar de vogels in de lucht. En kijk eens naar de bloemen in het veld. Als die met zoveel pracht en praal bekleed zijn, maar morgen er al niet meer zullen zijn, hoeveel te meer zal God dan voor jou zorgen? En denk eens na voor jezelf. Vaak zeggen we, ik ben niet zo zwaar attached. Ik ben niet zo zwaar gebonden of verbonden aan geld. Totdat het ineens verdwijnt. Op welke manier maak jij je keuzes? Zijn je keuzes die je maakt, zijn die geld gedreven? Of zijn die waarde gedreven? Wie ben jij als je even geen auto hebt? Of wie ben jij als je buffer heel laag is? Vertrouw op de Heere. Hij zal voor je zorgen. Hele goede manier is om dat te oefenen, dat vertrouwen, want dat moet je inslijten, is door geld weg te geven als je het op je hart krijgt.
En niet die gedachte even weg te drukken. En misschien moet je je bankapp wel een keer verwijderen. Wanneer je altijd bezig bent met hoeveel geld er op je rekening of spaarrekening staat. Nogmaals, ik zei het net ook al, ik roep niet op tot financiële onverstandigheid, maar wel tot vertrouwen in God. Leef met de dag. Hij geeft altijd genoeg voor de dag zelf. Dus reken af met angst. Vertrouw op de Heer. Nummer 4. En eigenlijk staan ze telkens tegenover die andere die ik net noemde. Dus in plaats van klagen en ontevredenheid, oefen jezelf in dankbaarheid. Danken, 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 danken. Filippenzen 4. Dank de Heer onder alle omstandigheden. Maak uw noden bekend bij hem. En de vrede van de Heer die elk begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten beschermen in Christus Jezus. Op een andere plek zegt de Bijbel, wees dankbaar. Het is een houding. 1 Thessalonicenzen 5. Wees altijd dankbaar, want dat is de wil van God. Het is de wil van God dat je dankbaar bent. Ook als je heel weinig hebt. En een ontevreden hart. Hè, de dagen van de ellendigen. Die zijn altijd ellendig. Wat zei ik nou? Voor de ellendigen zijn alle dagen slecht. Maar een vrolijk, vul daar even in, dankbaar. Maar een dankbaar hart heeft een voortdurende maaltijd. Als jij God gaat danken, gaat hij jou vullen met vrede. Focus niet op tekort, maar focus op de belofte en op wat je wel hebt. En ga God daarvoor danken. Er is altijd iets om voor te danken. Als jij vandaag wakker bent en je leeft, dan is dat al iets om te danken. Je kan de Heer danken dat je vandaag zo'n mooie podcast luistert over afrekenen met armoede denken. Maar word vervuld met dankbaarheid. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Dus het komt je niet aanwaaien. Je moet er naar streven. Je moet er naar jagen. Schrijf je dankpunten op. Zoek ze uit. En proclameer ze ook als je het niet voelt. Dus tegenover klagen staat dankbaarheid. Nummer 5 is wees niet lui, maar bid en werk. De zegen van de Heer maakt rijk. Zwoegen voegt er niks aan toe. Psalm 127 zegt, als de Heer het huis niet bouwt, ter vergeefs zwoegen de arbeiders. Nou, dat zegt dus eigenlijk dat het voor niks is als de Heer het niet doet. Maar het zegt ook niet dat we niet hoeven te zwoegen. Dus wees niet lui, maar ga aan het werk. Het gebrek van een luiaard komt over hem als een wandelaar, zegt de Bijbel. De arm van een vlijtige verzadigt hem. Het is heerlijk om een goede boterham te eten. Van het harde werk dat je geleverd hebt. En de Heer zal het absoluut zegenen. Allerlaatste, die ik net niet echt had meegenomen, maar die ik nog wel wilde noemen, is: kijk eens kritisch naar je omgeving. Wie spreken er in jouw leven in? Soms kan je opgegroeid zijn met een bepaalde cultuur en context in je familie, dorp of kerk of plek waar je woont of bent. Waardoor je ook een bepaalde blik hebt gekregen, een bepaalde lens hebt gekregen op deze maatschappij en bijvoorbeeld dus op armoede versus overvloed. Maar kijk eens kritisch naar je omgeving. Wie spreken er in jouw leven? Niet alleen bewuste inspraak, maar ook onbewuste inspraak. Als Engelbert Uitkering of Willeke Werkloos in jouw leven inspreekt, dan is het risico heel groot dat je datzelfde denkpatroon ook overneemt. Dus kies je voor dat soort mensen of kies je voor iemand waarin je de vruchten ziet die je zelf nastreeft. Waar jij je wortels uitslaat, dat is waar je wordt gevoed. Met wie je omgaat, daar word je door besmet. Kijk, een vis doet het erg goed in het water, maar op het droge gaat het mis. Dat is een mooie ezelsbrug om te onthouden. Een vis doet het erg goed in het water, maar op het droge gaat het mis. Dus er is niks mis met die vis, alleen er is iets mis met de omgeving. Ik bedoel niet dat je gelijk allemaal relaties moet verbreken, maar kijk eens kritisch naar je omgeving en op welke manier dat inspraak heeft in je leven. Nou, 5 oorzaken van armoede denken en 5 sleutels dus om mee af te rekenen. Nummer 1 is een gebrek aan kennis en wijsheid. Dus zorg dat je geïnformeerd bent, dat je kennis hebt vanuit het woord van God. Nummer 2 is luiheid. Verpakt in een apathie, als in God zorgt voor mij. En sleutel om af te rekenen is door simpelweg te gaan werken. Sleutel 3, ontevredenheid, klagen en tekortdenken. En daartegenover de sleutel om mee af te rekenen is dankbaarheid. Nummer 4, angst. Angst om tekort te hebben, angst om failliet te gaan. En daartegenover vertrouwen op God. Nummer 5, geen slavernijhouding, maar leven als een kind van God. Bid en u zult worden gegeven. En als allerlaatste, sleutel 6, om af te rekenen met armoede denken. Kijk eens kritisch naar je omgeving. God zegen.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.